Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van der Burg.
Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Onze mensen maken het verschil. En zelfs people first, customers second. Je hoort ze vaak bij CEO's van bedrijven. Maar hoe staat het met de toewijding van de Nederlandse bedrijven aan het welzijn van hun medewerkers? Is er voldoende aandacht voor medewerkers in de andere rollen in hun leven? Kunnen ze zelfstandig hun werk indelen? Kunnen medewerkers zich ontwikkelen in werk en carrière? En hebben collega's oog voor elkaar? Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht vroegen zich af hoe het staat, hoe het ervoor staat in hun onderzoek. Agape, de mens als motor van de onderneming. Ik ga in gesprek met Thomas Martens. Hij is impact manager van Universiteit Utrecht. Anne van der Put, promovendus bij Universiteit Utrecht. En Harry Hummels, hoogleraar ethiek, organisaties en samenleving aan de Maastricht University. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Zo, welkom allemaal. Anne en Thomas in de studio. En Harry, jij zit volgens mij gewoon lekker in... Ja, waar zit je eigenlijk? Ver weg.
Ik zit in Nijmegen.
Oh, Nijmegen. Oh, dat valt nog mee. Dat is nog niet zo ver als Maastricht. Harry, eerst maar eens even naar het woord waarvan ik nog nooit gehoord had. Agape, als ik het goed uitspreek. Wat betekent dat eigenlijk?
Je kunt het op meerdere manieren uitspreken, Ken. Het is een oud-Grieks woord. Officieel zou je het uit moeten spreken als agape. Maar laten we niet moeilijk doen. Laten we het gewoon uitspreken als agape. En dat staat voor een van de vier vormen van liefde bij de oude Grieken. Naast eros, wat we natuurlijk allemaal kennen, de levensdrift, philia, de vriendschap, hebben de Grieken ook een begrip storge, dat is betrokkenheid, de liefde voor je naaste, je partner, je kinderen, etc. En dan hebben we nog agape. En agape is de liefde die je hebt voor de ander die je niet noodzakelijkerwijs kent. En dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Als iemand eens een keer een beroep op je doet, je buurman of iets verder weg. Je kijkt even naar de zoveelste ramp op tv en er komt een giro-nummer en je voelt je aangesproken. Omdat er toch wel heel veel ellende voorbij komt. Of dat nou in de Hoorn van Afrika is, of dat nou in Jemen is, dat maakt niet zo heel veel uit. Dan voelen we een verbondenheid met die mensen ver weg. De ander staat dan centraal. En het belang en het welzijn van die ander. En daar gaat agape over.
Okay.
We vertalen het dan ook als het commitment aan het welzijn en de bloei van de ander of het andere.
Maar waarom hebben we dat eigenlijk? Evolutionair heeft dat nut gehad, want anders dan zouden we dat niet hebben. Zeg ik maar even simpel.
Ja, daar heb je compleet gelijk in. Ik bedoel, het wordt toch wel een hele levensloze bende als we met z'n allen niet enigszins betrokken zijn op elkaar en oog hebben voor elkaars noden.
Ja, ja. En dus hebben we empathie voor mensen die we niet kennen, die ellende hebben of juist heel succesvol zijn. Want volgens mij gaat het aan de positieve kant volgens mij ook zo. Hè? Kunnen wij meeleven met anderen?
Ja, zonder meer. Alleen gaat het, als ik zo vrij mag zijn, net even iets verder dan empathie.
Okay.
Empathie is dat ik me in jou verplaats, et cetera. Dat is hartstikke mooi. Agape, zeggen wij met zoveel woorden, gaat net een streepje verder. Doordat het commitment uitdrukt van mij of van jou of van een bedrijf aan het welzijn van de ander. Dus dat gaat wat verder. Hè? Dan zeg je met zoveel woorden van, ik ben gecommitteerd aan jouw welzijn. Ik ga daar ook iets voor doen.
Ja, ja, ja. Ik voel me mede verantwoordelijk.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja, is dat dan een beetje het verschil? Dus als ik empathie voel, dan denk ik, goh, wat rot voor je. En bij agape denk ik, goh, wat rot voor je. Ik ga je helpen.
Plat gezegd, prima.
Ja, ik probeer het altijd voor mezelf een beetje begrijpelijk te maken. Even voor mijn beeld. Want we hebben drie mensen in de studio, waarvan één virtueel. Hoe hebben jullie samengewerkt aan dit onderzoek? Want dan weet ik ook een beetje aan wie ik in welke hoek moet plaatsen. Anne, zou ik bij jou beginnen?
Ja, dat is goed. Nou, eigenlijk het begon vooral bij Thomas en Harry. Die hebben contact met elkaar gelegd. En toen zochten ze iemand die kon helpen met het verzamelen en analyseren van de data. En toen zijn ze bij mij uitgekomen.
Oké, okay, dus je hebt het werk gedaan eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja, klopt.
Ja, ja. Oké. Okay. Nee, dat snap ik het. Thomas, wat is jouw rol in het onderzoek?
Ik ben het helemaal met Anne eens. En we zijn natuurlijk niet zomaar bij Anne uitgekomen. Dat,
nee.
Ik heb veel met Anne samengewerkt en dat is een hele logische keuze geweest. Maar zoals Anne zegt, het begon bij een telefoongesprek samen met Harry. Hij belde me op met de vraag of ik deze dataverzameling, want dat is wat veel onderzoek natuurlijk in de basis is. Dat begint met een grote dataverzameling. Of ik dat wilde doen. En ik zei ja, maar besef je dat corona nu tegenwoordig een ding is? En stel je eens voor dat organisaties misschien met iets anders bezig zijn. Wat vind je daar dan van? Maar gelukkig was Harry enthousiast genoeg om te zeggen, we gaan het gewoon proberen en we hopen op het beste.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan.
Oké. Okay. En Harry, het onderzoek is dus ontsproten vanuit jouw brein. Waarom moest dit onderzoek er komen? Wat was de aanleiding, het vonkje wat het vuur heeft doen te ontbranden?
Nou, dat gaat heel even een paar jaar terug. Het gaat zelfs eigenlijk decennia terug. Want ik doe dit onderzoek samen met de Goldsmithing Foundation. De Goldsmithing Foundation is opgericht door Frits Goldsmithing. De oprichter van
Randstad, hè? Ja.
En Frits, die heeft bij de ontwikkeling van Randstad een aantal uitgangspunten geformuleerd over waar zijn organisatie aan zou moeten voldoen. Frits is groot geworden bij de VU en kreeg naast zijn economiestudie ook een behoorlijke dosis theologie mee. En in die context, Glenn, moet je dat begrip ook plaatsen. Daar komt het vandaan. En een paar jaar geleden wilde de Goldsmithing Foundation met dat begrip AGP aan de slag. En die hebben mij gevraagd van, goh, ja, dat is mooi zo'n begrip, maar het is nogal een theoretisch en abstract begrip. Kun je daar nou handen en voeten aan geven? Vervolgens ben ik inderdaad in 2018, 2019 daarmee aan de slag gegaan. Daar hebben we een eerste witboek geschreven, In de Oog van de Ander. En vervolgens vond de Goldsmithing Foundation dat hartstikke interessant, maar dat ging over een paar bedrijven. Toen zeiden ze van, nou ja, kunnen we nou ook een studie doen onder een brede laag van de Nederlandse bedrijven, commerciële bedrijven, en dan wel op een zodanige manier dat we echt een representatieve steekproef krijgen van bedrijven met meer dan 100 mensen.
Ja.
Nou, vervolgens leek mij dat een buitengewoon goed idee. Maar ik werk graag samen met anderen die veel kennis en expertise hebben, ook op dit terrein. En dan kom je bij een aantal universiteiten uit. En die hebben we gevraagd van, goh, zijn jullie bereid en vinden jullie het leuk om daaraan mee te doen? En daar hebben we een aantal positieve reacties op gehad, waaronder van Thomas. En Thomas kwam gewoon met zijn voorstel, was best uit de bus.
Ja, en dan, want de eerste vraag was AGP. Is dat nou, wat is dat specifiek? Hè? Geef daar handen en voeten aan. Ik neem aan dat je dat ook hebt moeten doen voor dit onderzoek. Dus hoe bepaal je dan welke vragen je stelt, zodat je erachter komt of dit fenomeen nou leeft in de Nederlandse bedrijven of niet?
Ja, dat is een hele terechte vraag, Kaan. Ik moet je in alle eerlijkheid ook zeggen dat dat een hele plezierige samenwerking was met Thomas en met Anne. Want het concept, dat kun je dan wel verder uitwerken. En dat had ik in dat witboek gedaan. En dan gaat het erover het verbinden van mensen, het luisteren naar de ander. En uiteindelijk het ondernemen van actie, het handelen op basis van wat je hoort, wat die ander aan behoefte en belangen inbrengt. Nou, dat is allemaal heel mooi en aardig gezegd, maar hoe kun je dat nou heel concreet maken? Daar hebben we met elkaar naar gekeken. Ik bedoel, ik ben al wat langer met dit thema zelf bezig, dus ik had zelf ook wel wat ideeën over hoe we dat kunnen operationaliseren. Maar vervolgens hebben we dat gedrieën, en er zaten ook nog aan de kant van Utrecht een aantal anderen bij die even goed meegedacht hebben. En zo zijn we met elkaar gekomen tot een aantal dimensies.
Ja, nou, je voelt hem al aankomen, hè?
Ja, welke dimensies zijn er?
Ja, inderdaad.
Nou ja, als ik het heel even plat en snel wil opzommen, dan komt er op neer van, nou ja, werknemers kunnen zich scholen en ontwikkelen. Dat is heel belangrijk, okay. Persoonlijk, voor jij. Werknemers hebben oog voor elkaar, dat is dat relationele. De wensen en behoeften van werknemers staan centraal. Dus het is niet alleen maar de mens als instrument om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Nee, jij staat ook centraal als mens. Het werk biedt een inhoudelijke uitdaging. Niet alleen maar plat, gewoon je taken verrichten en elke dag hetzelfde. Nee, er moet een uitdaging in zitten. Onderling contact tussen werknemers wordt gestimuleerd. Vervolgens, de onderneming biedt werknemers zekerheid omtrent hun baan. Gewoon even heel plat, je moet wel verzekerd zijn van een behoorlijk salaris. En zeker in coronatijden, we gaan het er straks zeker nog over hebben, is dat belangrijk. En last but not least, werknemers kunnen zelf bepalen hoe ze hun werk organiseren.
Okay.
En zeker in coronatijden is dat heel erg belangrijk gebleken.
Ja, sterk nog, we zijn erachter gekomen dat ze dat ook prima kunnen.
Zeker,
ja.
Maar dat wisten we eigenlijk al.
Ja.
Alleen heel veel werkgevers wisten dat nog niet.
Nee. Nee, ja. En dan, hè, dus wat wel interessant is, hè, dat er staan een aantal dingen in dat ik denk, ja, die komen zo vaak langs. Maar zeker de behoeften van de werknemers staan centraal. Even los van wat het oplevert, hè, want vaak hoor je dat natuurlijk wel zeggen. Maar dan is het toch omdat engagement leidt tot, of omdat werkgeluk leidt tot. En dus er is altijd wel een omdat. En dan komen we toch weer erop uit dat het leidt tot minder kosten, meer omzet, hogere productiviteit. Nou, dat soort, zeg maar meer de harde kant die weer wat cijfers oplevert. Hoe onderzoek je precies dit stuk daarvan? Hoe kom je erachter of dat zo is? Dat lijkt me heel ingewikkeld. Thomas?
Nou, daar hebben we gelukkig Anne voor. Want die doet
daar hebben we Anne voor. Oké, okay. Anne, hoe komen we erachter?
Nou ja, we kunnen natuurlijk gewoon vragen. Dat hebben we ook gedaan. Maar je vraagt natuurlijk aan een werkgever. En je zegt, ja, tuurlijk staan de behoeften van mijn werknemers centraal. Ja. Dat vinden we super belangrijk. Maar daarom hebben we het ook aan de ondernemingsraad gevraagd. Een beetje met het idee van, god, die vertegenwoordigen wat meer het perspectief van de werknemer. Ja.
Ja.
En nou, die zeggen ook wel dat het wel iets minder dan de werkgever overigens. Dus daar zie je inderdaad wel dat verschil. Maar ja, zij zeggen over het algemeen ook wel dat er nog wel steeds aandacht is voor de wensen en de behoeften van de werknemers.
Ja, ik ben zo natuurlijk ten eerste heel erg geïnteresseerd in wat er dan uitkomt. Hè? Wat zijn nou de resultaten waar je, hoe doen we het eigenlijk als Nederland? Vind ik ook wel spannend. Ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat, maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Dus dat hoor je zo, wat er uit het onderzoek komt.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
In de studio Thomas Martens, Anne van der Put van de Universiteit Utrecht en professor Harry Hummels op afstand, maar toch dichtbij van de Maastricht University. Ja, hoe doen we het? Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. Hebben we nog heel veel te doen? Is het één grote pot doffe ellende? Heeft corona geholpen? Heeft het niet geholpen? Maar laten we maar eens even naar het rapportcijfer gaan. Ik kijk Anne gewoon indringend aan, want jij moest dat allemaal doen en verwerken en uitvragen. En,
ja, dat klopt.
Ja,
ja.
Wat, kan er een rapportcijfer uitkomen überhaupt? Het is natuurlijk veel te plat voor wetenschappelijk onderzoek, of niet?
Nou, we hebben dat toch geprobeerd, want Harry noemde net al de verschillende dimensies die we hebben meegenomen in het onderzoek. En in eerste instantie hebben we gewoon eens gekeken van, goh, is er überhaupt samenhang tussen deze dimensies? Vormen ze ook echt wel, nou ja, wat wij agapen noemen? En nou, dat bleek gelukkig zo te zijn, dus dat was heel mooi. En dan kan je natuurlijk uitdrukken in een rapportcijfer. Dan kan je kijken van, goh, hoe scoren organisaties op al die items? En kunnen we dat omrekenen tot een mooi cijfertje? En ja. Dat is gelukt.
Ja, wat is het geworden?
Het is een 8 geworden.
Een 8?
Ja.
Wauw.
Ja.
Dat is een hartstikke mooi cijfer.
Ja, waren we zelf ook wel een beetje verrast over. Vonden we ook wel hoog, maar ook natuurlijk heel mooi om te zien.
Ja.
Het grootste deel scoorde gewoon een ruime voldoende. Dus.
En zit daar nou, want dat is dan vervolgens interessant. Een 8 is hartstikke mooi. Hebben we dan heel veel tienen en zessen? Of zit het allemaal best wel dicht bij elkaar?
Nee, het zit echt best wel dicht bij elkaar. Allemaal wel rond de 8. Dus
okay.
Het is niet dat er een aantal bedrijven zijn waar het heel goed gaat. Niet en een aantal waar het heel slecht gaat.
Ja.
Het gaat eigenlijk, in ieder geval de bedrijven in ons onderzoek gaat het eigenlijk overal wel goed.
En nou heb je natuurlijk bedrijven gevraagd, goh, we gaan een onderzoek doen en wil je daar aan meedoen? Ik kan me voorstellen, als jij als bedrijf je medewerkers enorm aan het uitbuiten bent en je maakt je geen donder uit, dan doe je niet mee met het onderzoek.
Nee, dat klopt. Het is in die zin natuurlijk wel. Hè, we kregen ook best wel veel mailtjes van mensen die zeiden, ja, vanwege corona ligt onze prioriteit nu gewoon ergens anders.
Ja.
Maar ja, we hebben toch ook gekeken van, hè, de bedrijven die we hebben meegenomen. Want we hebben natuurlijk alle Nederlandse commerciële bedrijven met meer dan 100 werknemers aangeschreven. Dus we wisten natuurlijk hoe die eruit zien, zeg maar, hoe die groep eruit ziet, bijvoorbeeld in grootte of sector. En toen hebben we gekeken van de groep die ook echt daadwerkelijk heeft meegedaan, dus die antwoord op die vragen heeft gegeven, zijn die representatief voor die hele groep? En dat bleek ook zo te zijn. Dus dat maakt deze bevinding ook wel heel mooi natuurlijk, dat je niet kan zeggen van nou, het scoort wel heel hoog, maar het zijn alleen de bedrijven waar, weet ik veel, die in een bepaalde sector zitten waar sowieso heel veel aandacht voor is.
Ja,
dat,
allemaal consultiebedrijven waar mensen hun het enige zijn wat ze hebben, dus moeten ze wel liefde voor ze zijn.
Ja. Nee, maar ook in de landbouw en in de bouwnijverheid en ik noem maar wat misschien wat minder voor de hand liggende sectoren, daar ging het ook goed. En we zagen ook daar bijvoorbeeld geen verschil tussen die sectoren.
Ja, en dan is het natuurlijk altijd iedereen die nu thuis zit, die een beetje sceptisch, die denkt ja, hoeveel bedrijven hebben ze dan meegedaan? Waren het er wel veel? Want anders geloof ik het toch niet wat Anne hier meldt, de prachtige 8.
Ja, 589.
Dus. Nou, dat is veel.
Ja.
Toch?
Ja.
En hoeveel, weet je ook hoeveel mensen daar opgeteld bij elkaar werken?
Niet
nou, minimaal 100.
Ja. Dus. Ja, en het zijn natuurlijk, sommige bedrijven werken inderdaad 100, maar andere werken er meer dan 1000. Dus het is echt wel een groot deel van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Zat er nou echt een uitschieter bij waarvan je, en misschien mag je die niet eens noemen, maar waarvan je echt dacht van, nou, dit is niet normaal wat eruit komt?
Nou ja, we hebben natuurlijk niet naar individuele bedrijven gekeken. Dat kan natuurlijk niet vanwege de...
Hè? Ja, dat zal je altijd zien.
Ja.
Nou hebben jullie natuurlijk ook onderzoek gedaan naar die verschillende aspecten. Hè? Want het is natuurlijk leuk een 8 als rapportcijfer. Dus nou, daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Aan de andere kant, hè, we hebben nog 2 punten te winnen. Dus er valt altijd nog wat bij te halen. Nou, als je nou naar die verschillende onderdelen kijkt. Hè, dus die schone ontwikkeling, oog voor elkaar. Nou, dat hele rijtje wat Harry net noemde. Wat springt er dan uit? Waar gaat het heel goed en waar gaat het misschien waar is er nog misschien ruimte voor verbetering?
Nee, dat is eigenlijk precies waar we niet naar hebben gekeken.
Ah, heel goed. Nou, dus dat is een topvraag voor de volgende die gaat promoveren hierop.
Ja.
Toch, Thomas?
Zo is het.
Ja, Harry, als je nou jij hebt dit onderzoek geïnitieerd. Het is bij jou begonnen. Nou komen de resultaten. Ja, dan je hebt toch altijd een soort verwachting ervan, kan ik me voorstellen.
Zeker.
En hoe kijk je daar nu naar wat eruit komt?
Allereerst heel positief. Ik kan niet anders zeggen dan dat de 8 mij in positieve zin verbaasd heeft. Tegelijkertijd, toen we het rapport presenteerden, ik bedoel, je hebt zelf al wel zo'n duiveltje op je schouder zitten wat zegt en in je oor fluistert van, joh, dat is toch wel heel erg hoog. Je moet natuurlijk altijd wel je realiseren dat dit een gevalletje van zelfrapportage is. Mensen die hun eigen prestaties beoordelen. Dus ze kijken misschien wel door een erg roze bril. Nou, Anne gaf net al aan, om dat een beetje te voorkomen, hebben we gekeken naar de managers en de leidinggevenden van de organisatie. En aan de andere kant werknemersvertegenwoordigers uit de OR.
Ja.
En beide kwamen eigenlijk wel met een goed rapportcijfer. Dus dat maakte dat je toch iets gerustgestelder bent over de uitkomst. Tegelijkertijd.
Oké, dus er zat tussen die twee, tussen de OR en de leidinggevende, daar zat niet zo heel veel verschil tussen.
Nou, een half punt, geloof ik.
Oké.
Dus toch nog wel wat.
Daar zat verhoudingsgewijs vrij weinig verschil.
Ja.
Maar er is nog wel een.
Als mijn zoon met een 7,5 thuis komt, dan gaat de vlag uit. Dus.
Ja.
Ja. Ja,
dat is een alarmbelletje, Glenn.
Ja.
En dat ging af bij de vakbond. En ik denk dat dat een terechte opmerking is. Wij boden het eerste rapport aan Kitty Jong, visievoorzitter van vakcentrale FNV. En Kitty zei wel van ja, hartstikke mooi. Dit laat zien dat we op de goede weg zijn. Maar, zegt zij, van we moeten natuurlijk niet onze ogen sluiten voor het feit dat je niet heel specifiek vragen hebt gesteld aan hoe de werknemers het dan zelf ervaren. Dat was in ons geval niet heel erg mogelijk, gelet ook op de beperkte tijd en middelen die we hadden. Maar het is een terechte opmerking natuurlijk. We hebben het gevraagd bij de leidinggevende en bij de OR-vertegenwoordigers. Maar als je het de medewerkers zou vragen. En Kitty had natuurlijk toch wel een punt toen ze zei van ik ken heel veel bedrijven waar je als je het aan de medewerkers vraagt zeker niet op een 8 uitkomt. En vermoedelijk zelfs niet op een voldoende uitkomt.
Ja. Ja, aan de andere kant, daar valt ook wat over te zeggen. Hè. De vraag is natuurlijk met wie heeft de vakbond contact? Zijn dat met mensen die het naar hun zin hebben of zijn dat mensen die een vakbond nodig hebben? Dus er zit natuurlijk altijd een bias in die zin.
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is wel een signaal wat we zonder meer serieus moeten nemen.
Ja. Wat is er nou specifiek opvallend voor jou uitgekomen? Want de vraag van de Goldsmeding Foundation was natuurlijk ook van... Nou, geef er handen en voeten aan. Dus wat kunnen we met het onderzoek?
Nou, Anne heeft een aantal bewerkingen van de data gemaakt. En die waren buitengewoon intrigerend. Want het gaat er niet alleen maar om dat er nu een 8 staat. Maar de vraag is, gaan de ondernemingen nu de komende tijd nog meer aandacht besteden aan AGB? En het antwoord daarop was eigenlijk ook bevestigend. En dat is natuurlijk een hele beloftevolle. Dat men inderdaad aangeeft en zo'n 50% van de ondernemingen die gaven aan in de toekomst nog meer aandacht te willen besteden aan AGP. En daarbij ook wel op de hoogte gebracht willen worden van de laatste inzichten. En ze kunnen daarbij ook naar hun eigen zeggen wel een beetje hulp gebruiken. Nou weet je, dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Ik bedoel, je kunt heel tevreden zijn, zeker in coronatijd, als je met elkaar een 8 scoort. En dan denk je van, nou, als het zelfs in moeilijke tijden goed gaat, nou, dan zijn we er wel. Dat vinden de geënquêteerden niet.
Nee. Nee, en aan de andere kant denk ik ook, hè, want corona zal ongetwijfeld invloed gehad hebben. Dat kan bijna niet anders, toch? Dat is zo'n grote aardverschuiving, dus dat moet op een of andere manier invloed hebben gehad. Aangezien dit het eerste onderzoek is, wat je gedaan hebt, kun je dan, en ik kijk maar even naar Thomas, want die heeft er verstand van. Je kunt daar volgens mij dan niks over zeggen. Je hebt geen nulmeting voor corona gehad.
Nou, we hadden het er voor de uitzending natuurlijk eventjes over van, nou, wat een tijd om wetenschapper te zijn. Als zoiets groots gebeurt, dan kun je daar natuurlijk prachtig onderzoek naar doen. En dat is zo. Maar tegelijkertijd mis je natuurlijk de nulmeting, hè? De voormeting. Die heb je vaak nodig om te kijken wat gebeurt er dan tijdens deze crisis. En wat voor veranderingen zijn. Maar tegelijkertijd kun je dat natuurlijk wel als omgevingsvariabelen gebruiken. Om na te gaan, oké, wat gebeurt er dan bij die organisaties? En een van de dingen die mij in het oog sprong was. We hebben gevraagd van wat was de aandacht voor AGAPE in uw organisatie voor COVID? Daar kun je even naar terugdenken en daar krijg je wel een redelijk antwoord op. En we weten natuurlijk wat de aandacht is tijdens COVID, want dat is wanneer we het onderzoek hebben gedaan. En je ziet dat die organisaties die meer deden voor COVID zijn nog meer gaan doen tijdens COVID. Dus blijkbaar is het een soort stroomversnelling. Hè? Dus die organisaties die voor COVID in een oprechte manier in het welzijn van de medewerkers investeerden. Nou, daar wordt natuurlijk de proef op de som genomen tijdens COVID. Van, nou, nu is er werk aan de winkel wat betreft welzijn. En het is in die zin een soort test. Want blijkbaar zijn die organisaties die dat voor COVID al deden meer gaan doen.
Ja, nou dat hebben we hier natuurlijk ook teruggehoord in andere afleveringen die we hebben gemaakt. Met de Universiteit Utrecht, maar ook heel veel andere gasten die hier zijn geweest. Belangrijkste vraagstuk in de tijden dat je elkaar niet fysiek kunt zien is hoe houden we verbinding? Nou ja, dat is een van de onderwerpen waar jullie je mee bezighouden met AGAP. Dus ik kan me ook voorstellen dat je door corona juist meer bewust bent geworden misschien wel van het feit dat dit belangrijk is. Want als je bij elkaar bent, dan is het er. Als je bij elkaar in de buurt bent, dan is het er. Dan zie je mensen. Dan is het makkelijker om te doen dan dat je ineens afstand hebt en denkt, ik mis iets. Maar wat mis ik eigenlijk?
Ja, en ik denk dat gemiddeld genomen organisaties hebben laten zien daar geïnteresseerd in te zijn of daar oog voor te hebben. Voor de medewerker in dit geval. Er was ook een groepje die voor COVID niet geïnteresseerd was in AGAPE. En dat tijdens COVID ook niet.
Nee.
Dus die groep bestaat ook. En dat is geruststellend op een onderzoeksniveau. Blijkbaar voelen mensen zich toch geroepen daar eerlijk over te zijn in zo'n vragenlijst.
Nou, stel, ik ben een leidinggevende of ik ben een HR-verantwoordelijk. Ik luister naar deze aflevering en denk, ja, prachtig, geweldig, hartstikke mooi. Wij geloven daar ook in. Wat heb ik aan dit onderzoek? Waarom zou ik me erin moeten gaan verdiepen? Ik vraag het eerst maar even van jou, Harry.
Nou, er zijn een aantal redenen. Dat hebben we ook onderzocht. En dan kom ik toch weer terug bij wat doet het nu voor de onderneming? En dan blijken er toch ook positieve relaties te liggen tussen aandacht voor AGP en zaken als de financiële situatie van de onderneming, de medewerkerstevredenheid Het verloop, dat is dus minder bij ondernemingen die hoog op een AGP-ladder staan. Uiteindelijk ook het ziekteverzuim is lager. Dus er zijn ook een heel aantal concrete bedrijfsvoordelen verbonden aan het feit dat je aandacht aan je mensen geeft.
Oké, okay. Nou, dat het is een beetje een gekke omgekeerde redenering, hè? Want eigenlijk wil je mensen centraal stellen omdat je dat wil. Hè? Omdat dat menselijk is. Omdat we die liefde nou eenmaal toch voelen. Dus kan je er beter maar ruimte aan geven. Aan de andere kant, soms heb je toch ook even nodig dat je daarnaast snapt dat er ook nog een ander belang is. Als je naar die kijkt, hè, Anne, naar die harde kant, zeg maar, hè, wat levert het op, simpel gezegd. Wat vind jij de meest opvallende? Als je het iemand zou moeten verkopen? Hè?
Nou, ik denk dat het gewoon sowieso mooi is om aan te tonen dat het ook echt voor jou als organisatie werkt. En we hebben ook gevraagd aan de bedrijven van waarom doen jullie dit? En degene die daar dus ook hoog op scoorde, die zeiden ook, omdat we ook echt, het past echt bij waar wij als organisatie voor staan. En we geven ook echt om de werknemers. En die zeiden dus niet alleen maar van ja, we doen het wel. En we zeggen wel tegen de werknemers, oh, we vinden jullie zo belangrijk. Maar stiekem onder de lijn telt toch het bedrijfsresultaat. Dus het lijkt ook echt wel verder te gaan dan alleen maar, oké, we doen het omdat we er zelf beter van worden. Maar het is echt een soort van oprechte interesse, in ieder geval uit onze bevindingen. En dat vond ik wel heel mooi.
Ja. Hebben jullie bijvoorbeeld, die schiet me nu toevallig te binnen hoor. Je moet me maar corrigeren als ik weer iets vraag wat helemaal niet in het onderzoek zit. Het is lastig en het wordt straks waarschijnlijk weer nog lastiger om aan getalenteerde, leuke, goede collega's te komen. Ik kan me voorstellen dat dit heel erg kan helpen. He, want als je je geborgen voelt in een organisatie, iedereen roept het altijd bedrijfscultuur en belangrijk, maar dit is natuurlijk waar het over gaat.
Ja, maar volgens mij hebben we ook gevraagd of mensen het ook doen omdat ze inderdaad denken dat ze daarmee meer werknemers aan kunnen trekken. En dat zei eigenlijk bijna niemand. Dus het wordt niet in die zin, ik denk dat misschien wel werkt, maar dat is dus niet de belangrijkste reden.
Het is niet de drijfveer om het te doen.
Nee, precies. Nee,
maar misschien wel een effect omdat je het doet.
Nou, je ziet ook wel bijvoorbeeld ook gekeken van oké, in welke organisaties is er nu heel veel aandacht voor de welzijn? Hè? Kunnen we dat verklaren aan de hand van eigenlijk drie dingen. De structuur van de organisatie, het personeelsbestand en de cultuur in de organisatie. En daar zagen we ook inderdaad dat organisaties waar meer hoogopgeleide werken, meer jongeren en meer mensen met een vast contract, dat daar ook meer aandacht voor het welzijn was. En dat blijkt eigenlijk uit al onze onderzoeken, dat er gewoon in die mensen veel meer geïnvesteerd wordt.
Ja. Ja, ik zit een beetje te denken, ja, en nu dan, hè? Jaarlijks herhalen, elke 10 jaar herhalen. Want ik neem aan dat het nu niet klaar is, Thomas, toch?
Nooit, hè? Ontwerp is nooit klaar.
Nee, maar je kan ook gewoon een heel ander leuk onderzoek gaan bedenken, natuurlijk.
Dat is waar. Nee, ja. Wat ons betreft is herhalen zonder meer zinnig. De vraag die je net stelt is denk ik een hele goede. En dat klonk een beetje als vertrekintenties. Dat soort maten die bij uitstek goed te meten zijn bij de medewerker zelf. Hè, waar FNV het ook over had.
De volgende stap? Als dat
wat zou dat mooi zijn als? Hè? Kijk, ja, daar zitten natuurlijk. Daar heb je dan weer een budget voor nodig. Om zoiets te kunnen doen. Maar als ons dat gegund is, ja, lijkt me dat een hele belangrijke vraag om te beantwoorden. Wat gebeurt er bij medewerkers als je als organisatie op een agape manier investeert in je medewerkers en werkelijk oog hebt voor ze? En zulke vragen kun je natuurlijk alleen maar echt beantwoorden als je meer dan één meting hebt. Wat wij nu weten is welke maten met elkaar samenhangen. En wat is het bemoedigend dat de juiste mate of de mate waarop wij hoopten dat ze samenhangen ook daadwerkelijk samenhangen. Maar kip-ei weten we natuurlijk nog niet. Dat weet je pas als je een tweede meting doet.
Ja. Ja, valt daar iets over te zeggen? Want dit onderzoek staat natuurlijk niet op zich. Hè? Er wordt natuurlijk al ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Of het nou wetenschappelijk verantwoord is of niet. Hè? Maar je hebt natuurlijk heel veel onderzoek naar engagement. Hè? Wat natuurlijk heel lang een beetje een soort hype is geweest. Kun je daar nou verbanden tussen leggen, Harry, tussen alles wat er al onderzocht is naar verbondenheid met de organisatie of bevlogenheid van mensen in hun werk of al dat soort onderzoek en dit onderzoek? Kun je daar een lijn uit distilleren?
Jawel, dat kun je zeker. Ik bedoel, dit staat wel in de lange traditie die in feite begonnen is met mensen als Maslow, Herzberg, McGregor, et cetera, die voortdurend gekeken hebben naar, hoe functioneert de mens in zijn omgeving? En zeker in een arbeidsomgeving. En wat zijn de behoeften van mensen als sociale wezens? Nou ja, wat we nu gedaan hebben is om eens heel specifiek die vraag centraal te stellen in dit geval een populatie van bijna 3500 ondernemingen. Dus we hebben even wat ingezoomd op een specifiek segment van de Nederlandse samenleving. Maar het staat natuurlijk in een veel bredere context. En nou ja, Anne en ik hebben wel voorgenomen dat we op basis van dit rapport ook nog een wetenschappelijk artikel willen schrijven. Daar komen dat soort verbanden natuurlijk toch wel ook aan bod. Dus dat is één. Een tweede element wat vraagt om onderzoek, en dat refereert een beetje aan de vraag die je net ook stelde, Glenn. Namelijk, als ik nou een HR-manager of een CEO of nou welke vorm van management ik ook heb, en ik ben geïnteresseerd in deze resultaten, wat kan ik er dan mee? Nou ja, dat is een andere vorm van onderzoek die ons natuurlijk ook triggert. Namelijk, hoe kunnen wij die managers helpen om hier uiteindelijk meer invulling aan te geven?
Ja, daar wil ik zo met jullie naartoe, want dan kunnen we het aan het einde lekker van dit uur lekker praktisch maken. Eén ding wat mij nog in het hoofd schiet, wat ik even aan jullie wil vragen. We praten steeds meer over brede welzijn in onze maatschappij. Gelukkig maar. Hè? Dus we kijken niet alleen maar naar hoeveel centen we met elkaar verdienen, maar we gaan gelukkig breder kijken en dus ook breder sturen. Zou dit daar eigenlijk gewoon in moeten?
Ja.
Ja? Anne is voor? Ja? Dus dan moet gewoon het CBS het gaan onderzoeken.
Nou,
dat dan weer niet. Natuurlijk.
Dat de Universiteit Utrecht heeft een brede welvaartsindicator waarin dat veel heel mooie plek zou kunnen hebben. Natuurlijk.
Ja.
Bij instituties voor open samenlevingen, waar onze Future of Work Hub bij hoort, daar is de brede welvaart een van de centrale onderzoeksobjecten en wordt ook toegepast in Nederland. En dit is natuurlijk een onderdeel daarvan. Werk hoort bij de brede welvaart, überhaupt het hebben van werk, maar ook hoe je het op je werk hebt, is natuurlijk een heel belangrijk element van hoe je in het leven staat.
Ja, en dan ga ik even, het is het duivels dilemma, hè, want je kan ook in die brede welvaartsindex kun je niet heel veel dingen stoppen. Hè, dus je moet de dingen instoppen die daadwerkelijk een indicator zijn van hoe gaat het in ons land. Nou, heb je een baan, dat is een relatief eenvoudige indicator. Dus laten we die er alvast even instoppen. Want het hebben van werk is belangrijk voor mensen. Er is ondertussen zat onderzoek naar gedaan. Is dit dan de andere indicator? Of is er nog een omvangrijkere, betere dan deze? Harry, ja, nou moet je oordelen over je eigen kindje. Dat is natuurlijk interessant.
Nou gaat voor eigen broogje breken.
Ja, maar dat mag wel even.
Dit is natuurlijk een buitengewoon nuttige indicator, omdat het namelijk iets zegt over hoe mensen in relatie tot elkaar en tot de organisatie zelf vinden dat ze goed functioneren en vice versa. En dat de onderneming ook vindt dat mensen goed functioneren in de context die ze gecreëerd hebben, de welzijnscontext die ze gecreëerd hebben. En wat daar zo belangrijk aan is, is dat wij het niet alleen maar hebben over subjectief welzijn. Hè? Ik denk dat dat toch wel een belangrijk element is om nog heel even te benadrukken. Het gaat er niet om of ik mij vandaag gelukkig voel op mijn werk. Want dat is van zoveel meer factoren afhankelijk dan de factoren waar de werkgever uiteindelijk invloed op heeft. Ik kan slecht geslapen hebben, ik kan ruzie hebben gehad met mijn vrouw of wat dan ook. En dat kan mijn welbevinden behoorlijk beïnvloeden. Maar waar het hier om gaat, en daar hebben we natuurlijk ook met elkaar heel uitdrukkelijk naar gekeken, is van welke elementen van de werksituatie bepalen nou ook dat welzijn, dat commitment aan de bloeiende welzijn van de ander. Zoals bijvoorbeeld een autogordel ervoor zorgt dat jij veilig kunt rijden en dat er uiteindelijk minder doden en gewonden in het verkeer vallen. Zo kun je ook naar het welzijn kijken zoals wij dat hier geoperationaliseerd hebben.
Ja, nou mooi. Oftewel, hup, die brede welvaartsindex in. Dat hebben we dan bij deze met elkaar in ieder geval. Wij zijn het met z'n vieren erover eens. Dat is alvast, alvast vier mensen van de 17 miljoen. Moet ergens beginnen. Ik wil straks met jullie afsluiten met om het concreet te maken. En ik snap dat ik dan waarschijnlijk dingen aan jullie ga vragen die je misschien niet onderzocht hebben, maar wel dingen die in het verleden onderzocht zijn. Of die je gewoon uit mooie boeken of colleges hebt geleerd. Dus we gaan het zo lekker praktisch maken. Hoe ga je dat welzijn agape, hoe ga je dat verhogen in de organisatie? Hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Zo, we gaan het praktisch maken met Thomas Martens, Anne van der Put van de Universiteit Utrecht en professor Harry Hummels van Maastricht University. All right, we hebben het over het onderzoek gehad, we hebben het over het belang gehad, we hebben over het gehad wat het agape eigenlijk is. En ik kan het ondertussen bijna uitspreken, dat is ook fijn. Nu wil ik ermee aan de slag. Wat moet ik doen, Thomas?
Nou kijk, wat wij natuurlijk gedaan hebben is kijken, hè, als eerste zoals Anne al beschreven is, je gaat kijken, kunnen we hier een mooie cohesieve maat van maken? Kunnen we dit meten, dit agape in bedrijven? Nou, zodra het antwoord daarop ja was, wil je natuurlijk kijken, wat voor effect heeft dat dan in organisaties? Daar hebben we het net over gehad, maar een andere stap is, kunnen we het ook verklaren? Waarom sommige organisaties het nou beter doen dan anderen? En hè, met alle nuance van dien, we hebben maar één meting, et cetera, heb je natuurlijk toch een bult data waar je op zit, waarmee je kunt spelen en... Een van de opvallende dingen was die we zagen is in de organisatiestructuur dondert het allemaal niet zo. Het maakt niet uit of je organisatie groot of klein is of hoe die organisatie eruit ziet. Maakt niet zoveel uit, behalve het aantal managementlagen. Met name vanaf 6 managementlagen en meer gaat het slechter eigenlijk met agape in die organisatie. Dus dat geeft aan, nou, die interpretatie moeten we voorzichtig in zijn, maar dat lijkt erop te duiden dat je, als je meer afstand creëert tussen zo'n directie en je medewerkers, dat oog hebben voor die medewerkers wel een stuk lastiger wordt voor die directeuren. Nou, dus dat pleit ervoor een wat plattere organisatie waar die afstand niet enorm groot is.
Oké, dus als je luistert en je hebt meer dan 6 managementlagen, dan zou ik zeggen, je hebt wat te doen. Hè?
Ja.
En minder managers is ook weer meer mensen die gewoon normaal werk kunnen doen, dat is ook fijn. Dat scheelt weer. Niks mis met managers, maar te veel is ook niet helemaal goed. Ik las er ooit ergens dat we de 1 op de 10 mensen in Nederland manager is. Dan wordt het toch tijd dat we eens een keer gaan werken met z'n allen. Anne, iets wat uit het onderzoek komt waarvan je denkt, nou, als je daar is een knop, als je daar gaat draaien en sterker nog, als we het menselijk maken, dan als je iets gaat doen waar mensen blijer, gelukkiger, meer welzijn van krijgen, dan heeft dat mooi effect.
Ja, nou ja, inderdaad wat Thomas zei, structuur maakt dus niet uit. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar personeelsbestand. Ja, dat is lastig te beïnvloeden. Je kan niet opeens zeggen van nou, ik neem alleen maar hoogopgeleide aan als je de type werk dat je doet daar niet voor geschikt is. Wat we wel ook vonden, wat we ook wel mooie, ja, iets moois vonden en ook echt wel past in het oog van de AGP, is dat als je een goede relatie hebt tussen de OR en de directie, dat er dan meer aandacht voor is. Dus eigenlijk als je een soort van faciliteert dat die... He, dus aan de ene kant is het weten van de wensen van de werknemers. Dus zoals Thomas zei met die managementlagen, als er te veel afstand is, ja, dan is dat lastig. Maar ook het samen daarover in gesprek gaan en zorgen dat die wensen ook echt bij de directie terechtkomen. Dus de mensen die er echt iets mee kunnen doen, dat is ook speelde ook een grote rol. En ik denk dat dat ook iets is wat je natuurlijk in je organisatie kan doen. Je kan natuurlijk het gesprek daarover aangaan. Zelfs nu digitaal zou dat kunnen. Dus dat... is denk ik ook op manier waarop je dit praktisch wel...
Dus als je de OR, de spreekbuis, maar ook de het luisterend oor is van wat willen we eigenlijk met z'n allen? Wat vinden we belangrijk als collega's? En dat komt bij de directie die daar vervolgens, dat is natuurlijk wel belangrijk, ook naar wil luisteren en wat mee wil doen. Dan heeft dat ook effect op... Oké. Nou, Harry, er is al wat gras weg, maar er is er vast nog wel wat over.
Oh ja, er is heel veel over. Dus in die zin, Glenn, je gaf net al aan. Je moet ook een directie hebben die er iets mee wil doen. En daar hebben we toch uit het onderzoek ook wel een aantal wijze lessen kunnen trekken. Want het verbaast natuurlijk niet dat heel veel bedrijven inmiddels de ruimte bieden tot thuiswerken, tot flexibel werken, et cetera. Maar daar zou je van kunnen zeggen, dat is als het ware door de omstandigheden gecreëerd. We hebben in ieder geval gevonden dat bedrijven met een wat lagere AGP-score, dat die uiteindelijk in het verleden significant minder aandacht besteden aan zaken als flexibele uren, dus greep hebben op je eigen werk, meer thuiswerken en al dat soort zaken, terwijl hoger scorende AGP-bedrijven, dat die daar juist wel aandacht aan besteden. Dus als je nu een bedrijf bent dat je, en je zegt van, goh, ik zou er eigenlijk iets meer werk van willen maken, dan zijn dit concrete aandachtspunten, naast ook nog eens een keer de opleidingsmogelijkheden. We zien ook inderdaad bij hoogscorende AGP-bedrijven dat aandacht voor de opleiding van mensen toch ook een stuk hoger is dan bij lager scorende. Dit zijn gewoon een aantal hele concrete aspecten waar bedrijven naar kunnen kijken.
Ja.
Maar het kan nog veel breder.
Nou ja, een van de dingen waar ik aan zit te denken, want die discussie die hebben we natuurlijk uitgebreid gehad. Sterker nog, we zitten daar gedeeltelijk nog middenin. Flex en vast. Nou, natuurlijk een mooie stap gezet door de werkgevers en de werknemers. Ja. Organisaties om daar, die zijn het zwaar eens met elkaar. Nou, moet niet gek worden. Zie je daar nou verschil in? Dus een bedrijf met veel flexibele arbeidskrachten, zie je daar dan een effect op AGP?
Wat Anne al zei. Hè? Het zijn met name de bedrijven met veel vaste contracten, met hoger opgeleide mensen, et cetera, waar je ziet dat AGP toch significant hoger is dan bedrijven die bijvoorbeeld veel meer laag opgeleide mensen in dienst hebben, waar flexibiliteit de boventoon voert. Dus dat zijn gewoon toch wel degelijk constateringen waar je als bedrijf iets mee kunt. Ja. Anne merkte net terecht op dat je dat niet zo 1, 2, 3 kunt veranderen. Dus daar zit wel een puntje.
Maar ik heb morgen iedereen een vast contract gegeven. Het scheelt je nog 5% werkgeverslasten ook. Dus waarom niet? Toch?
Dat zal voor een belangrijk deel zo kunnen zijn. Maar Anne merkte terecht op dat de aard van de werkzaamheden daar wel ruimte toe moeten bieden.
Ja. Ja, als je seizoenswerkers hebt, dan heb je daar een probleem in natuurlijk. Ja, snap ik. Is dit nou iets... Stel je voor, ik luister. Ik ben een HR-manager van een bedrijf. Ik luister hiernaar en denk, dit is fantastisch. Want ik ben eigenlijk al tijdenlang op zoek naar iets wat groter is dan alleen maar betrokkenheid of engagement. Kan ik jullie bellen en zeggen, ik wil dat hier intern onderzoeken. En ga alsjeblieft al mijn medewerkers vragen om hun mening. Want dat is juist waar ik in geloof.
Daar mogen ze me altijd voor bellen.
Ja?
Dat soort telefoontjes krijg ik graag.
En, nou, en Thomas Martens.
Onder in het scherm komt zo meteen mijn telefoon.
Ja.
Nee, zeker. Ja? Via onze website Future of Work Hub. UU.nl/FOW. Kunnen ze me altijd vinden. En
dat ook een volgende stap die je zou willen zetten? En natuurlijk wil je het liefst Nederland breed, alle medewerkers, dat snap ik. Maar is dit een mooie eerste tussenstap om naar die medewerkers toe te kunnen?
Het zou een prachtige eerste stap zijn natuurlijk om een eerste case study te doen waarbij je de medewerker zelf te spreken krijgt. En dan kunnen we ook echt natuurlijk iets zeggen over die organisatie. Kunnen we nog steeds niks zeggen over alle medewerkers in Nederland, want het is één organisatie. Maar dat geeft niet. Iets moois zeggen over een organisatie is natuurlijk ook een hele hoop waard.
Ja.
Ik denk ook inderdaad, als je ook weet hoe de werknemer dit ervaart, dat het ook nog beter helpt om te kijken van, goh, aan welke knoppen moet je nu draaien als HR-manager om te zorgen dat het wel zijn. Zeg maar, waar ervaren zij dus dat het niet goed gaat? En als je dat natuurlijk weet, dan kun je daar veel specifieker ook op inspringen.
Ja, nou. Luister jij en denk je, lijkt me een fantastisch onderzoek, dan weet je ons te vinden. Je kunt het altijd natuurlijk via onze website peoplepower.radio, via de Universiteit Utrecht, moet je wel even zoeken naar de Future of Work Hub. Maar het linkje zullen we er wel in neerzetten. En anders zoek je gewoon op Thomas Martens, dan kom je er ook wel van de Universiteit Utrecht. Want daar is er maar één van. Er zijn wel meerdere Thomas Martens, maar wel eentje die bij de Universiteit Utrecht werkt.
Sorry.
Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder mooi en verhelderend. En ook mooi dat het weer breder getrokken wordt dan alleen maar functioneel. Wat levert het op? Dat vind ik er wel prachtig aan. Dus dankjewel Thomas Martens, Anne van der Put van Universiteit Utrecht. En professor Harry Hummels van Maastricht University. Harry, dank voor jouw aanwezigheid online.
Graag gedaan, Glenn.
Ja, nou en wij zijn er straks gewoon weer. Want hierna hebben we gewoon nog een gezellig volgend uurtje. Dan is het weer tijd. Dat is een tijdje geleden. Want het café is weer open. Dat is wel mooi. Ook binnen zelfs. Café Forum. Het is weer tijd voor Harry Starre. Die op zijn geheel eigen wijze in gesprek gaat over een belachelijk groot onderwerp. Dit keer gaat het over kiezen. Ja, nou. Hoe maak je eigenlijk keuzes in het leven en in het werk? Dat doet hij samen met natuurlijk weer twee super interessante gasten. Die dingen hoor je vanzelf in de volgende aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. Dat doe je door even te zoeken op People Power Podcast. En je helpt ons enorm als je ons 5 sterren geeft of duimpjes of follows of nou ja, hoe dat allemaal werkt in al die mooie platforms. Want dan komen we weer hoger in de rankings en dan gaan er weer meer mensen luisteren. En dan kunnen we langzaamaan, want dat willen wij natuurlijk ook met People Power, de Agape weer in het werk brengen. Dankjewel voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.